tekstwoorden voor dit avontuur vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Jesaja 55 en daarvan het zesde en het zevende vers. Jesaja 55, vers 6 en 7. Daar spreekt het woord des Heren aldus: zoekt de Heren terwijl hij te vinden is, roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Tot zover. Overdenken wij een ogenblik dat de Heere roept tot inkeer, tot omkeer en tot terugkeer. De Heere roept tot inkeer, tot omkeer en tot terugkeer. We zijn gebleven tot en met het vijfde vers verleden week. Dat er een volk zal komen dat ze niet kende. En dat het volk dat u niet kende tot u zal lopen, om des Heren uw Gods wil en om des Heiligen Israëls wil, want hij heeft u verheerlijkt. Dat vers stond dus gesteld in termen van volstrekte zekerheid, dat dit alles eenmaal gebeuren zou, en dat is ook gebeurd. De aanvankelijke vervulling daarvan hebben we gehoord zien wat het Pinksterfeest. En gaat daarna door, zodat uit alle geslacht, tong en taal een volk om des Heren wil bijeenvergaderd wordt. Nu wordt hier het woord verder gericht tot dat aangesproken volk, waar het in dit hoofdstuk en meerdere hoofdstukken om ging, ook in Jesaja 54. En zegt de Heere, zoekt de Heere terwijl hij te vinden is, of, zoals we ook kunnen lezen, zoekt de Heere terwijl hij zich laat vinden, roept hem aan terwijl hij nabij is. We moeten ons een ogenblik voorstellen dat de mens en ook juist dat volk waar het over loopt, dat dat volk blijk gegeven heeft in hun leven dat ze bij andere heren om hulp hebben gezocht. Zoals Jesaja ook getuigt, heren, andere heren behalve gij hebben over ons geheerst. Doch door u alleen gedenken wij uw naam. Een volk dat niet als een soort aangeboren hebbelijkheid de Heere zoekt, de verbondsgod. Maar dat steeds weer blijk gaf het te zoeken ergens anders. Bij de afgoden, bij het eigen verstand, bij het eigen inzicht. Kortom, om zich dat tot een God te stellen, en dat is eigenlijk ook de God van de mens waarop hij zijn vertrouwen stelt. Waar ik mijn vertrouwen op stel, wat het ook is, dat is ergens mijn God. En daarom is het ware vertrouwen een vertrouwen op de ware, levende God. Iemand kan wel zeggen, nou ja, maar deze houdt dit voor God en dat, en een ander houdt weer wat anders voor God, maar we bedoelen toch ergens allemaal hetzelfde. Dat is niet waar. Zo moet je het niet zien. Het ware betrouwen is het betrouwen dat de toets van het woord van God kan doorstaan. En het andere vertrouwen is te vergeefs. Ik stel me wel voor dat dat vertrouwen wel functioneert in een mensenleven, tot op zekere hoogte. Het is altijd ook nog een psychologische verklaring dat je zegt, ja, Mens moet nou eenmaal wat hebben. En sommigen, of velen, die willen daar het christendom ook onder rang schikken. Dat is ook zo'n strohalmpje. Maar ja, het is psychisch goed, want de mens heeft nou eenmaal iets nodig. Hij kan wat makkelijker door het leven heen gaan en als er tegenspoeden komen, kan die het wat makkelijker verwerken. En soms als ze sterven gaan, dan hebben die gelovige mensen, die hebben er ook nog wel wat aan. En men laat dan overigens in het midden of in twijfel of dat het nou werkelijkheid is. Maar goed, dat heeft de mens. Tenminste, vele mensen hebben dat nodig. En kun je zoiets opbrengen, dan ben je gelukkig daarmee. Ja, dat is natuurlijk heel wat anders dan het Bijbelse vertrouwen. Dat is heel wat anders als dat David zegt, ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Nou, wat ik nou zo even zei, zo is nou de mens in het algemeen en de godsdienstige mens Israël van oude dagen en de christelijke mens in het bijzonder. Zo is die nou. Hij zoekt de Heere niet. Het is hem onmogelijk. Bepaald religieus aangelegde mensen. Die kunnen in hun leven een leven lang zelfs zoeken. Een bepaalde voorstelling die men ergens van heeft. Om dat te vinden, de zin van het leven. Het doel van mijn leven. Ja, en ze vinden niet. Maar over het algemeen dacht ik dat wij in deze tijd waarin wij leven, in deze eeuw, dat die algemene godskennis zo minimaal is. Omdat we vaak ver afleven van de natuur. In een vertechniseerde wereld en leven en omgeving, dat ook die ingeschapen godskennis op het ogenblik bij de meeste mensen slecht functioneert. Ik wil die ingeschapen godskennis, die algemene kennis niet loochenen, want Romeinen 3 zegt het ons, of 1, hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is. Zo bij de 1 vers 20. Want God heeft het hun geopenbaard. Maar die kennis is af te stompen. Die kennis is te overspoelen door allerlei andere dingen. En ik dacht dat het geslacht dat nu leeft, daar weinig mee zit. Dat het weinig plaats in hun leven inneemt. Om als je naar een berg of naar een boom kijkt, om dan God daarin te zien en te erkennen. Ik weet wel, dat kunnen we nooit. Calvijn zegt, daar hebben wij de bril van Gods woord voor nodig. Om hem in de natuur te zien. Maar goed, onze vader hebben toch gesteld dat ook zijn wonderen in de natuur en in de schriftuur, maar ook in de natuur gezien worden. Als een boek met grote en kleine letteren beschreven zijnde, welk ons de onzienlijke dingen Gods verkondigen, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Maar die kennis, die is ver uitgesleten en ver weg. En zoals ik zeg, dat groeit ook door de omstandigheden, door het beton en de steen en de machines en de hijskranen en de spoortreinen en de auto's en alles met elkaar. In zo'n soort maatschappij leven wij. Dat ik heb zelf al eens gedacht, ik vind de natuur heel mooi, maar ik zou erger zijn dan een heiden 1000 jaar of 3000 jaar geleden. Ik vraag me af of dat ik, als ik naar zo'n grassprietje kijk of naar de sterren, of dat ik dan buiten het woord zeg, maar buiten de kennis Gods in het woord, of dat ik dan tot de conclusie zou komen dat er een opperwezen zou zijn. Ik weet het ook niet. Je kunt je eigen er ook niet meer in verplaatsen in zulke dingen. Maar toch, nee, het werkt eigenlijk vaak net andersom. Als de mensen nu lezen over de onmetelijke diepte van het heelal, of een miljoen lichtjaren enzovoort, dan werkt dat eerder mee om een onderhuidse twijfel aan te blazen, dan om hem nou te doen uitroepen, Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Toch is dat een trieste situatie. Persoonlijk heb ik er wel eens mee te maken gehad dat dat me zo ontzettend overviel. Het ongeloof. Van mezelf in de eerste plaats. Maar ook in het algemeen. Dat ongeloven. Dat de Heer Jezus zegt, zal de Zoon des Mensen nog geloof vinden op de aarde als hij komen zal. En toen werd het me zo onmogelijk eigenlijk, dat er nog mensen God op zijn woord zouden geloven. Dat alles werd even donker en duister. Denk, kan eigenlijk, kan misschien niemand meer veranderd worden. Niemand tot bekering komen. Want dat vergif heeft nog nooit zulke vormen aangenomen dan nu. In deze tijd. Alles, overal op de scholen, in de kranten, overal ziet men met een glimlach naar die oude Bijbel. Men haalt hem ook nog wel aan, in bepaalde opzichten, maar je kunt merken dat ze die Bijbelse notities van een zaligheid en een rampzaligheid, van een eeuwig wel en een eeuwig wee, dat men dat niet serieus meer neemt. Vroeger toen waren de mensen bang. Maar nu kun je op gepaste manier ook met het eeuwige lijden een klein grapje maken. Ja. Maar ik weet ook nog, dat moet ik er wel even bij zeggen. Ik zie me nog het straatje uit, zulke momenten, vergeet je niet, ik zie me nog het straatje uitrijden en dat met kracht het woord sprak. Indien de dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. En indien het mogelijk waren, ze zouden de uitverkorenen zouden verleid worden. Toen voelde ik en zag ik dat het binnenkomen van de uitverkorenen hing aan Gods enige verkiezing dat hij het wil. Maar dat ze als mensen, zeg maar als mensen, die ook deel uitmaken van die ongeloofstheorie en die tijd van het oordeel der verharding en van al die dingen meer, dat ze als mensen bij wijze van spreken reddeloos waren. Dat ze geen enkele steun hebben, van binnen niet en in de omgeving niet. Maar dat God met eerbied gesproken, omdat hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde, brengt hij ze binnen. Want als de wereld, dan moet je indenken, langer zou bestaan, hij maakt de dagen korter. Het wordt misschien wat eerder donker, maar je zou het in grote lijn ook kunnen zien. Hij kort de tijd als het ware in. Want als de wereld nog langer zou bestaan, dan zou er niemand behouden meer kunnen worden. Omdat de duivel, de grote nabootser van Christus, zich incarneert in het vlees. In de mens. De incarnatie, dat betekent de vleeswording. De incarnatie van de Zoon, dat betekent de vleeswording van het woord. En de duivel heeft al veel nagemaakt. Heel veel. Maar dat is de laatste troef die hij uitspeelt. Om zichzelf gestalte te geven. In de volle zin van het woord. In de mens. Om nu ook dat wonder te verrichten. God geopenbaard in het vlees. Satan geopenbaard in het vlees. De mens der zonde. De antichrist. Die zichzelf tot een god zal zijn en als een god in zijn tempel zal zitten. Misschien nog niet zo dom gedacht. De gedachte dat uiteindelijk die antichrist zal voortkomen uit de kerk. Uit de kerk, die eigenlijk geen kerk meer is, maar de naam nog draagt. Goed, misschien denk je, wat heeft dat er nou allemaal mee te maken? Wel, ik wilde dit zeggen. De mens is niet meer aanspreekbaar op bepaalde godsdienstige ideeën van vroeger. Hij is niet meer aanspreekbaar. Ergens is het een heel klein voordeeltje. Hij is niet zo vreselijk bijgelovig meer ook als vroeger. Ik denk dat veel uit de overlevering, wij willen daar niet aan, maar dat veel uit de overlevering gekleurd ook is door een zeker bijgeloof. Wat wij van vroeger weten en gehoord hebben en gelezen hebben. Zo is het hele leven nou eenmaal. Maar goed, de mens heeft dat masker, of je zou zeggen die bepaalde sfeer, die zijn leven ook min of meer bepaalde, dat is afgedaan. Mensen laten zich dat niet aanleunen meer. Je krijgt dus een zekere scheiding van mensen. Om nu tot een gemeente te behoren, en zeker, laten we zeggen, min of meer wat de waarheid betreft tot een ouderwetse gemeente in deze tijd. Dat is niet meer een aardigheidje dat men uit gewoonte vol kan houden. Dat is er niet meer. Nee, dan zeggen ze gewoon, je ziet ze weggaan, afvallen. Zeggen, dat is een klein voordeeltje dat misschien wat nog waarlijk verbonden is aan de waarheid er dan ook echt aan verbonden is en dat openbaar door trouw te blijven aan Gods kerk, aan zijn gemeente, aan zijn woord. Nou komt het woord van God tot zulke mensenkinderen. En die zijn nog ontrouw. Die zoeken het overal. En nou komt God. Stelt hij die zekerheid nu alweer discutabel? Die zekerheid van gij zult een volk roepen en een volk zal tot u lopen. Stelt de Heere dat nou zelf weer wankel? Is het dan zo dat die Heere die aan de ene kant zegt dat hij het doen zal, dat hij aan de andere kant zegt, ja, maar je moet het ook zelf doen. Je moet het ook zelf willen. Stuiten wij hier soms op dat oude twistappeltje, dat de mensen zeggen, ja, in theologische bespiegelingen, kijk eens, er staat meer in de Bijbel, dat wij ons bekeren moeten, dat staat er zoveel keer in, en er staat maar zoveel keer in dat de Heer het allemaal doen zal. Er staan teksten in dat de Heer het doen zal. Ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal rein water op u sprengen. Ik zal maken dat geen mijn wegen zult wandelen. Maar als je alles bij elkaar optelt, dan komt toch het grootste deel van de eisen komt voor onze rekening. Want dan staat er telkens weer overal in het woord, bekeert u en bekeert u. Ook in het Nieuwe Testament. Bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. En dan wordt met geleerde woorden, wordt getracht om daar nou een soort synthese samenhang in te vinden. Hoe moet je dat nou doen? En het gebeurt dan vaak op zulke wijze dat de ene preek die bepaalde hoorder
bij wat God doet en dat hij het doet. En de andere prediking is gericht op het feit dat wij moeten komen. Wij moeten zoeken. Wij moeten kloppen. Wij niet moeten rusten. En soms kom je daarmee in verwarring dat je zegt, hoe moet je dat nou toch met elkaar rijmen? God heeft het gezegd, er zal geschieden. En dat om God willen, om zijn eeuwig verbond. En dan gaat de Heer weer zeggen, zoek de Heer, terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Zeg, dan moet je eerlijk zeggen, ik zeg dat goed is hoor. Maar het kan geen kwaad om ook het niet goede wel eens in de gedachten te krijgen. Als wij of ik of jullie nou iets in de Bijbel lezen, wat zegt dat dan? Zeg je dan, ja het is eigenlijk waar hoor, ik moet de Heer zoeken. En doe je dat dan ook? Hoe werkt dat nou? Of lees je gewoon dat stukje en zeg je, ja natuurlijk, het staat in de Bijbel, zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Ik zou durven zeggen, als we eerlijk mogen zijn, dan zeggen we nou, nee, dat zegt mij niks. Hoe verschrikkelijk dat het ook is. Maar zegt me niks. Misschien is de middag nog wel aan de tafel gelezen. En gisteren ook nog gelezen. Zoek de Heer. Maar het zegt me niks. En dan lees ik nou 100 keer bekeert u. Maar ik ga toch gewoon onbekeerd verder. Naar mijn werk. En met mijn dagelijkse doen. Ja. Als je werkelijk voor je eigen ziel persoonlijk erin onderwezen bent door de Heilige Geest. Oh, dan kun je er zelfs niet over praten haar. Zo verschrikkelijk is het. Want als de mens ziet wie hij is, dan is hij die goddeloze. Die God kan missen. Die er niks voor over heeft. Die wel zijn hele leven naar een schat kan zoeken die ergens in de grond verstopt zit. Daar kan hij zijn hele kracht aan opgebruiken. Maar voor de Heere is een paar minuten al heel lang voor een mens. Ja, ik zou zeggen, je komt er niet uit als je de mens gaat bekijken. Als je de mens gaat bekijken, dan zou je zeggen, er worden parels voor zwijnen gegooid. Die het zo vertrappen. Dat is de werkelijkheid. En toch! Nou dacht ik dat niet zo moeilijk was. Als de mens het maar wil zien en mag zien van Gods wegen. God heeft een eeuwige raad. En die raad moet vervuld worden. En die zal ook vervuld worden. Er zal er dus niet één te veel en één te weinig in de hemel komen. Die God graag binnen had gehad, maar die toch maar buiten gebleven is. Dat zal niet gebeuren. Want niemand kan ze uit zijn hand trekken. Dat staat vast. Dat is op het woord gegrond. Al waar het getal der kinderen is, wel als het zand dat aan de oever der dingen. Alleen het overblijfsel zal behouden worden. Wat dan? Wel, dan moet je eens proberen dat ook tot lering te onthouden. En te overdenken. Dat eeuwig vast. Het besluit van God. Dat raadsplan. Ook zijn verkiezing van zondaren. Dat werkt God uit op de door hem vastgesteld. voorspelde wijze en manier. Zo werkt God dat uit.
Er zijn er die geen belofte praktisch durven te noemen, omdat ze benauwd zijn dat ze te licht zijn. Die willen wijzer wezen dan God. Maar om dan te zeggen, bekeert u of zoekt de Heere, dat kan niet, want dan maakt men daar gelijk een dogmatische bepaling achteraan. En men zegt, ja, dat geldt niet voor iedereen, maar dat staat er niet, voor wie het wel of niet geldt. Het is net alsof men steeds balanceert tussen het leerstuk van Gods eeuwig zullen, zijn vast besluit, en anderzijds die gemeente die toch vooral niet moet denken dat het iedereen maar aangaat. Want dat is een valse leer, zegt men. En dat geeft vaak die eigenaardige dodigheid in de gemeente. Hoeveel leven er ook gemaakt wordt, die eigenaardige dodigheid, dat terwijl hier het vuurtje brandt, zitten de mensen er rustig naast, of er niets aan de hand is. Want ik ben onbekeerd. En ja, ik weet ook niet of ik wel uitverkoren ben. Want ja, het bestaat wel zoek de Heere, maar dat geldt voor de uitverkorenen. Het geldt voor mij ook wel, maar voor mij geldt het alleen maar als een teken van rijp worden voor de slagbank. Moet ik dat ook nog horen? Dat mijn gericht nog des te zwaarder wordt. Dus ik ben maar een uitwendig lidmaat van de kerk. Dan kom je vaak vriendelijke mensen, lieve mensen ook tegen, dat meen ik, zeg niet kritisch, dat je zegt, ja, het zijn echt aangename mensen zelfs al, maar ze zijn onbewegelijk. Het is net alsof dan door middel van een prediking langzaam een verstenigingsproces plaatsvindt. Een soort, ja, de mens is met al zijn leven dan toch eigenlijk in die zin zo lijkachtig. Hij distanceert zich daarvan, want hij stelt die twee punten als het ware tegenover elkaar. Gods eeuwige verkiezing, dat geldt de uitverkoren, geldt mij niet. Tenminste, voor zover ik weet, misschien wel, maar dat weet ik niet. Dat is maar een losje uit de loterij. Want met dat kerkzitten, kerkzaam, al verslijt je je leven aan de kerkbanken. Al verslijt je een kerkbank door het kerk gaan, help je toch niet. Waarom ga je dan? Nou ja. Dan krijg je die eigenaardige instelling van, net zoals ik zeg, het kan gebeuren. Dat ik opeens daar gegrepen word. Het kan natuurlijk in de kroeg ook, maar dat moet de dominee niet al te veel zeggen. Want hij wil ze toch liever in de kerk houden. Stel je voor dat de meesten naar de kroeg zouden gaan. Gegrepen worden ze toch als ze erbij zijn. Maar dan krijg je weer dat krampachtige proberen ombekeerde mensen toch bij de kerk te houden. Een beetje water bij de wijn doen, belijdenis der waarheid, een achterdeurtje maken voor een mens dat hij ontsnappen kan, je kent dat wel. En er worden dan allemaal brave christenmensen die een kerkelijk recht krijgen en noem maar op. Alleen de dominee gebruikt zijn leer om, als hij denkt dat er een beetje opstandig wordt, om een flinke klap op zijn hersens te geven, want dat hij wel moet blijven bedenken dat hij onbekeerd is. Dus hij mag wel wat zeggen, maar niet te veel. Nou ja, ik teken misschien een beetje zwart-wit, en toch heb ik in het leven ook gezien zulke situaties. Echt waar. Ik teken het scherp,
Maar in de grondprincipes liep dat zo. En dat je aanvoelt, Gods eeuwige verkiezing is niet een boodschap van heil en van uitkomst. Maar Gods eeuwige verkiezing lijkt wel geopenbaard te zijn om flink erop te staan. En om te zorgen dat die onbekeerde mensen niks denken. Begrijp je? Het was eerder een beklemming dan een ootdiepte bij de rijkdom. Beide der wijsheid en der kennis te God. Dan wordt ook van tevoren, als men eens een keer ruim is, wordt dat al eigenlijk om 7 jaar. Ik ben nou ruim, ik heb de bak laag gehangen of de ruit, maar als het niet zus of zo, dan moet je niet denken, ook alweer ontkracht. Hoe is nou de werkelijkheid, denk ik? Hoor eens, je moet me niet kwalijk nemen dat ik die uitdrukking doe. De Heere zou heus de verworpenen in de dag der dagen geen ruimte laten om veel te praten en om de Heeren in het gezicht te gooien. We hoeven wel eens niet zo bezorgd over te maken. Maar de Heere voert zijn raad, zei ik, op zijn manier uit. Op zijn goddelijke manier. Stel nou voor dat de Heere aan iedere uitverkorene een briefje zou thuissturen. Dat hij als hij 65 werd open mocht maken, of eerder. Of dat de Heere, dat heb ik ook wel horen beweren, met een hoorbare stem, of met een tekst die een mens krijgt uit de Bijbel, dat een mens daaraan zou weten dat hij uitverkoren is. Want God heeft tegen mij gezegd, je bent uitverkoren, of ik heb u uitverkoren. Er staat wel in de Bijbel, zulke woorden, dat ontken ik niet. Maar ik noem slechts wat mogelijkheden op. Opdat we elkaar zouden verstaan. Stel voor dat God dat nou zo gewild had. Of dat iedere uitverkoren een kruis op zijn voorhoofd zou krijgen. Na verloop van tijd. Zodat het uitwendig zichtbaar zou worden. Nee, zo is het niet. Hoe is dan wel die samenhang en toch die eenheid in die leer van God heil? Wel, dit is de weg waarlangs de Heere zijn eeuwige verkiezende liefde verwerkelijkt onder de mensenkinderen. Waarin hij die verkiezing gestalte geeft, vlees en bloed geeft. Daarom hoef ik niet zo benauwd te zijn of een bekeerd of onbekeerd mens een misbruikje zou maken van dit of van dat. Ik hoef ook niet zo te schimpen van, ja, ze hebben het maar over geloof tegenwoordig. Terwijl vaak de personen in kwesties niet eens meer weten wat het waarachtige geloof inhoudt. Dat schoppen ze onder de tafel. Ja, en nog wel vroeger gelovige mensen, maar die heb je nou niet meer. Zo op die manier. En er is geen tekst of uitleg bij. Ik zou, als je dat aantrok, zou ik me in kunnen denken dat je of in de onverschilligheid terechtkomt, of dat je overspannen raakt. Want je voelt daarin een zodanige tegenstelling, dat men alleen om een bepaalde degelijkheid te willen handhaven, die geen degelijkheid is, dat men bepaalde schimpende uitdrukkingen doet. O, dat Jezus domineetje, of die Christus dominee, ja, maar geloven tegenwoordig, zo wordt er gepraat. Zeker. Maar er is niet de minste veroordeling innerlijk die niet gelooft. is alreeds de veroordeeld. Wat vergeten nou die mensen? Ze vergeten dat dit de weg is. Zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. Ik weet ook wel, daar loopt het niet over. Dat God zoekt. En dat die door hem gezocht is, die zullen zoeken. Daar loopt de strijd niet over. De strijd loopt hierover. Dat het leerstuk van God eeuwig zullen en moeten. Dat leerstuk zich verwerkelijk in midden in het leven. Midden in de prediking van het dierbaar evangelie. Midden in de uitstallende verkondiging van Gods heilsdaden. Daar verwerkelijkt zich die verkiezing in. Dat de weg is waarlangs God, wat hij van eeuwigheid besloten heeft, in de tijd uitvoert. Dat is niet een berichtje, ik heb je uitverkoren. Het is wel goed. Het is ook niet een hoorbare stem. Maar het is de verkondiging van dood en leven, vloek en zegen. En bij de toebrenging van die uitverkorene, hoort nu deze verkondiging. Zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. En dan gaat de prediking gaat heel ver. Want als er staat, zoek de Heere, dan wil dat zeggen, dat al zijn we door God apart gezet, zoals dat overblijf, zodat uit Babel terug zal keren, naar zijn eeuwig voornemen, dat wij heus niet God in een soort bezitsvorm hebben. Er staat, zoek de Heere. En laten we dan die iets andere vertaling toch maar vasthouden, terwijl hij zich laat vinden. En dat wordt niet zijn kracht doen, zoek de Heer, al zou een mens toch nooit gelezen hebben van zijn leven. Maar God vervult het. God vervult het. Ik kan nooit een belangeloos, interesseloos mens. Ik kan zo'n mens mijn eigen nog niet werkzaam maken met dat woord. Al zeg ik het 100 keer tegen mijn eigen en tegen mijn buurman. Maar door die woorden, die klanken, die zaken, speelt de Heilige Geest dwars doorheen. Het is een door hem verordineerde middel. En wat niemand begrijpen kan, is dit. Dat doden overheen gaan zitten. En eten. En ontbonden worden. Wat niemand kan begrijpen, omdat het toch eigenlijk zo zinloos is. Wie gaat er nou te midden van dode mensen het woord brengen? En dan nog een woord van een oproep. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Hoe kan dat nou? Ja, dat kan ook niet naar ons begrip. Daar hoeven we heus niet aan te stormen. Alsof dat wel meevalt. Nee, echt, dat valt niet mee. We zijn inderdaad doodgeboren. En wij sterven inderdaad de heerlijkheid God. Waarom God nu zo opeens op een fluit begint te spelen. Of een klaaglied aanheft midden in die doden. En dat dan die en dan die tot leven komt. Dat is het wonder. Dat is van God. Kijk, daarom mag je de klemtoon niet laten vallen. Ja, dat zijn die dorstigen die zijn bij de Heere gekomen. Nou hebben ze oren gekregen om te horen, nou zijn het bekeerde mensen of gearresteerde mensen, en nou krijgen die mensen de opdracht mee. Nou kunnen ze. Vroeger konden ze dat niet de Heere zoeken, maar wat vroeger niet kon, dat kan nu wel. Wat vroeger een lust was, dat is nu een last. En wat vroeger een last was om de Heere te zoeken, dat is nu een lust geworden. Dat is toch iets te rooskleurig voorgesteld. Iets te rooskleurig voorgesteld, hoor. Want er is bij het vlees geen leven. En er woont ook geen goed in. Geen goede lust en geen goede last.
Maar daar gaat het ook niet om. Zolang we ons daarop blind staren, dan zijn we eigenlijk niet bezig aan de verkondiging van het heilige evangelie. Het getuigenis dat God getuigt van zijn zoon. Daar zijn we niet aan toe. Daar zijn we nog een strijd aan het voeren. Een denkbeeldige strijd. Maar geen echte strijd. Want je kunt die dode mensen eigenlijk in principe in de volle zin van het woord niet laten vechten tegen elkaar. Maar God zegt, zoekt de Heere, de verbond, de getrouwe. En hoe komt de mens daar aan toe? Dan komt hij niet toe door de wetenschap, ik ben uitverkoren, want hij is zo slemiel. Als hij dat zou weten, wat vlees en bloed betreft, dan zou hij nergens nog een steentje ooit over denken. Zo erg is het de mens. Dan zou hij zeggen, het is goed dat ik het weet, eind goed, al goed. Maar voorlopig zit het wel goed hoor. Je moet natuurlijk niet al te gek doen in het leven, maar zal me er toch niet buiten houden. Want dat weet ik zeker. Nou komt altijd die geest die nog geen rust heeft van het doorwandelen van de aarde. En die werpt als maar vuurvonken erin. En die blaast een levensadem in. En die komt met dat woord, zoek de Heer, hoe dat gaat. Ja, ik kan er wel een voorbeeld van geven, terwijl hij zich laat vinden. Dat betekent niet dat je heel je huis na moet zoeken en heel de wereld af moet stropen om de Heere te vinden. Ik heb gejaagd mijn leven lang, zegt de dichter. Bruggeman, geloof ik. Bruggeman, pater Bruggeman. Maar ik heb gejaagd mijn leven lang, of Geert Grote, bij een van die mannen. Maar daar hebben ze het niet mee gevonden. Hebben ze het niet mee gevonden. Dus zulks te zoeken wordt niet bedoeld. Ik zou wel zeggen, je zou, stel nou voor, dat je denkt, nou ik besluit vandaag om het serieus aan te pakken. Ik begin in de Bijbel te lezen en ik hou niet op tot ik het gevonden heb. Ik blijf dag en nacht doorlezen. Daar heb je het ook niet mee. Want op laatst kun je niet meer lezen, want je ogen worden zo moe van al het lezen. Maar kom, ik zei, ik wil wel last noemen. Er is een vrouw. En hoe dat mens nou tot het geloof gekomen is, ik weet het ook niet. Maar het was voor haar eigen idee geen gelovige. Voor haar eigen idee was het een honderdste, een buitenstaande. Het was er geen mens dat de Heere gevonden had, na een leven lang zoeken, dat kun je niet zeggen. Ze is getroffen door een zwaar verdriet, haar dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Het is een vreselijk verdriet hoor. Ze durft amper van huis te gaan, en als ze terugkomt, hoe ziet het eruit? Alles bevuild, alles kapot gemaakt, van de duivel bezeten, heel erg. Hé, hey. Ze hoort dat Jezus in de buurt is, in die landpalen. Buiten het heilige land, laat hij zich daar vinden. Nou ja, wie weet het? Wie weet het? Die vrouw weet het niet. Dat weet ze niet. En toch, al zou ze de woorden geleerd hebben gehad, maar de werkelijkheid van die woorden is in haar ziel. Zoek de Heere, want terwijl hij zich laat vinden. Hij is hier gekomen. En dieren zijn Sidon. Dat verachtelijke land. Dat heidenland. En ze zit. En ze staat bij het huis. Waar hij is. En ze wacht dat hij de straat op gaat op de weg. En als hij hem ziet en volgt, dan roept ze hem aan. Heer Jezus, zijn zoon David, ontferm u mij, en mijn dochter is heerlijk van de duivel bezeten. Maar de Heer Jezus wilde niet luisteren, schijnbaar. Nee, ik ben alleen voor de verloren schapen van het huis Israël. Die zoek ik. Ja, maar Heer Jezus. Ja, maar dat weet de Heer wel, maar ik zeg het alleen ter verduidelijking. Hier staat een godswonder. Die loopt daar te schreeuwen. Ontferm u mij. Een heidin die gelooft meer dan Elia is hier. Die heeft er ook eens op boot gelogeerd. En Tyrus en Sidon. En Sarepta Sidon. Een weduwe. Meer dan Elia is hier. Zij zoekt u. Want ze is een gezochte des vaders. Zij bekent de geschiedenis. De volgende vrouw, het is niet betamelijk om het brood van de kinderen aan de honden te geven. Ja, heren. Ze kent het niet. Ze zegt niet, ik ben een bekeerd iemand. Ze zegt niet, ik ben een gelovig iemand. Ik heb het goed geleerd. Ik heb u toch wel goed gezocht. Ja, heren, zegt ze, dat is waar. Meer denk ik niet van mezelf, heren. Dan wat u zegt. Maar, daar zie je de worsteling van het geloof door de heilige, maar toch ook de honger, het eten van de kruimtes die daar vallen van de tafel in, heren. Vrouw, groot is uw geloof. U geschieden naar uw woord. Of naar uw geloof. Zoek de Heer, terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Een zwakker voorbeeld zou ik toch ook willen noemen die Zacchaeus. Hij zocht Jezus te zien. Zwak hoor, zwak. Maar ja, als God onze bekering niet werkelijk gaat toetsen aan het grote voorbeeld, wie zou er dan niet door de man vallen? Welke bekeerde man en vrouw zou er dan op de zee blijven liggen? Als Christus niet bad voor Petrus, of voor Simon Petrus, zou hij op die zee blijven liggen? Hij valt er zo doorheen. Hij komt tot een verloochening. Daarom heeft de man denk ik nooit zo'n boeken geschreven over zijn bekering. En dat voel je gewoon, dat proef je gewoon, daar ging het ook eigenlijk niet om. Dat was zijn lust en zijn leven niet. Maar kijk, het is erg zwak hoor, maar ik zeg dat maar, omdat we zouden weten dat wij kunnen niks gebruiken. Maar God, oh, die werkt overal mee, met de kleinste scherpjes. Ik geloof zeker dat die Zacchaeus toch niet zo gelukkig geweest is als dat de mensen dachten, die hem benijden vanwege zijn rijkdom. Trouwens, de mensen hebben veel slechter van hem gedacht dan dat hij was. Wat zijn daden betrof. He, dacht je ook niet? Want als hij ook van over het klaaien van een ander komt, hij nooit uitgepraat. En als hij dan zegt, heeft die man nou geen ene aardige eigenschap? Heeft de Heer nou die man nou helemaal niks goed gegeven? Is nou alleen maar een bruut of een lasteraar of een leugenaar of een drinker of een... Nou, noem maar op. Daar blijven we over aan het zeuren. Zo denk ik ook bij Zacchaeus. Want als je kunt zeggen, Heere, indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, zo geef ik het viervoudig weten, dan is er niet zo'n afpester geweest als dat de mensen van hem gemaakt hebben. Dat voel je wel aan. Anders kun je dat niet zeggen hoor. Want dan zei ze, jongen, alles gestolen, je bent wel goed failliet, dat niet meer. De helft van mijn goederen geef ik de armen en dan blijft wat er dan overblijft, indien niet iemand iets door bedrog ontvreemd, dan krijg je viervoudig weten. Nou, dan valt het nogal mee met die Zacchaeus. Ja, voor hemzelf viel het niet mee. Maar ik bedoel, de mensen moeten maar niet uit de hart kletsen over hem. Maar ieder beproeven zichzelf. Maar wat drijft hier nou geweest is, ik denk die man is toch ergens in zijn hart. Ja, wie doet dat? Ja, God, maar hoe moet je dat nou omschrijven? Dat kun je toch niet uit een bekering gaan omschrijven. Maar in ieder geval, het is van die aard dat hij alles te veroveren heeft, zou je zeggen, dat ze hem straks uitlachen. Hé jongens, kijk nou eens. Er zit die gekke tollenaar in de boom, de kleine vezer. Hij is in een boom geklommen. En hij was een hele waardige man onder zijn konuit hoor, hij hield zijn stand hoog op. Maar hij doet het. Om een glimp op te vangen. Om te zien zonder gezien te worden.
Oh, dat flauw mannetje.
Jij vreest de schare ook en af, ja. Ja, maar ik zeg u. Denk daar nou niet zo afkeerig over. Zo is God nu bezig om die eeuwige verkiezing uit te werpen. God hoeft met ons niet te werken als engelen. Dat zijn van die hoogstaande geesten. Dat zijn hoogstaande geesten. Daar zou God een heel andere dingen voor gebruiken, bij wijze van spreken, als die moesten veranderen of weet ik wat. Maar die kleine, nietige mensen, die nou in zijn leven van toevalligheden aan elkaar hangt, laten we maar eerlijk zeggen. Want we geloven wel, er is geen toeval, maar tijd en toeval wedervaart ons allen. Zo gaat het in het leven. Men is niet zo gelovig als dat hij doet. Maar hij wil gauw zijn eer hebben. Ja, je begrijpt me wel, hè? Ik bedoel natuurlijk niet, het is geen toeval. Nou, die kleine toevallige schepperjes, want zo zit het eigenlijk in elkaar bij ons, hè? Die van allerlei gedachten en impulsen en angst en blijdschap en spinnenkoppenhoop en huichelarij en noem maar op, daar hangen we nou van aan elkaar. En dan komt er opeens een klein speldenprikje. Want je hebt natuurlijk gehoord dat de Heer Jezus wel eens met zulke soort mensen, dat zou toch voor een man zijn, dat hij wel eens met zulke soort mensen praat en eet. Nou ja, dat zal met mij niet gebeuren natuurlijk, nee. Och, vaak, een tollenaar die maakt een grote indruk naar buiten, die doet of dat hij wel uit de weg kan, maar vaak is hij zo zielig in zijn eigen. Hij is vaak zo alleen. Dat zien wij niet. Wij geven hem nog een flinke trap na, in plaats van nog een gezellig kaartje te sturen. Nee hoor, dat doen we niet. Het prikt iets. Ik zou hem toch wel eens willen zien. Die man, die Jezus. Ja, dat is ook een Jood die te geeft, dat wordt een en ander gehoord. Zoek de Heere, terwijl hij zich laat. Vinden. Nou, dat durf ik nog niet te geloven, zou Zacchaeus gezegd hebben. Maar durf je dat dan zoeken van de Heer te noemen? Nou ja, voor mijn part wel. Want we zijn niet zulke zoekers. Dat spietige kereltje dat een keertje in de kerk komt kijken, die weet het niet. Zoek de Heer terwijl hij zich laat vinden. Ik kan wel weten dat hij in één ogenblik de Heer kwijt is. En het andere ogenblik gelooft dat er een God is die leeft. Kijk, wij moeten niet zo vroom doen. Niet zo godsdienstig doen, hè. Dan zou je die en die... Ik heb zelf ook zo'n rotaard, hè. Dan zie je iemand zitten en denk, nou, die hoort hier eigenlijk niet. Bijvoorbeeld, hè. Dat zie ik zo al. Want die heeft geen hoed op, of die heeft geen kous aan, of die heeft lippenstift of iets dergelijks. Nee, die is wel verkeerd, hoor. Ja, eigenlijk zouden we zeggen, maar dat durven we dan toch niet. Als het echt iemand was die hier hoorde, dan zou ik wel eens even onder andere nemen. Heb je hem door? Die ellendeling, hoe die is. Zo zit hij nou in elkaar. Maar ik ben niet blij. Dacht je dat het de Heere wat interesseert? Zit te doen. Als hij zijn eeuwige verkiezing uit gaat werken. Ik kwam vroeger wel bij opa in de kerk te zijn. Die vent die preekt voor communisten, voor allerlei luisteren. Die komen er wel eens luisteren, zeggen ze. Ze hebben nog wel eens met een knuppel zo, dat er één naar voren sloopt met een knuppel. Om de hekken in te slaan. Maar een sterke koster voor samen drama. Maar, ik bedoel maar, wat is die hoofdvaardij van een mens toch verschrikkelijk groot? Laat die tollenaar, die simpele man die zo simpel voor de draad komt, dat je zegt, lijkt wel een snotneus die in een boom moet klimmen, is er dan geen andere manier? Zoek de Heer terwijl hij zich laat vinden. Hij weet het nog niet. Maar zo past de Heer nou die spelde prikken en die strootjes bij elkaar, van zo'n akelig mensje in de boom. Zegeet, je hoort geen stem die zegt, je moet in de boom klimmen. Je hoort altijd geen stem die zegt, nou moet je naar de kerk gaan om bekeerd te worden. Dat heb je nog ineens nodig. Zoek de Heer. Nou, dat zoeken, zegt een vrouw, mens, dat mag je van mij dan ook wel in je zak steken. Dat moet je zelf weten. Als je de moed hebt om voor God te handhaven dat je een betere zoeker bent, en dat je een werkelijke zoeker bent, dan moet je dat voor God proberen waar te maken. Dat is het. Terwijl hij zich laat vinden. Dat is een wonder. Dat hij zich laat vinden. Dat dat bij elkaar hoort. Zoek de Heer terwijl hij zich laat vinden. Want, ja, Nicodemus, ja, Zacchaeus had geen lange reisje, maar opeens hoort hij, Jezus komt voorbij. Dat die man is, die blinde man die er aan de weg zat, die hoorde een gerucht, Jezus van Nazareth. Ja? Hij zat daar niet te schreeuwen en te tieren, al dagen lang, nee, maar hij hoort een gerucht, hij is in de buurt, hij komt eraan. Zacchaeus in de boom. Bartimeus zit er aan de weg en die begint te roepen. Zijn geen vooral echte bekeerde mensen zoals wij zijn. Kweek hoor. Want als iemand zegt, Heer, dat ik ziende mag worden, dan moet hij nog met een grote Franse slag, moet hij proberen om er nog iets zaligmakends in te vinden. En anders in een heil deden dat die Bartimeus toch hopelijk dan nog wat meer heeft gekregen dan het licht van zijn ogen. Want het is zo nauw, zeggen we dan. Ja. En de Heer Jezus staat stil. Dat is even een schrik. Even een schrik. Als de Heer Jezus nou stil staat om met de mensen te praten, dan kun je nog wensen dat hij door zal lopen, dat de aandacht een beetje eraf gaat. Maar de Heer kijkt op waar zien we. Zacchaeus, ik moet heden in uw huis blijven. Terwijl hij zich laat vinden. Mensen, is dat nou een bekering? Nou, noem je dat dan een bekering van die Samaritaanse vrouw? Het is een echte bekering. Het zijn allemaal echte bekeringen. Maar voel je aan hoe dat werkt? Dat u wat nou verwerkelijk midden in het leven. Al moet God een vingerhoedje gebruiken, de wijze van spreken. Dan gebruikt de Heer dat om dat woord gestoken te geven. En als God zegt, je moet onder die dooie mensen en voor je eigen oog, moet je dat verkondigen. Zoek de Heer terwijl hij zich laat vinden. Roep hem aan, terwijl hij in het dierbaar evangelie der zaligheid nabij is. En in Christus Jezus dichtbij gekomen is, onder ons heeft gewoond. Nooit is God zo dichtbij gekomen dan in Christus Jezus. Als God dat nou zo doet, dan is het toch niet een diepzinnig vertoog te gaan houden voor wie het geldt en voor wie het niet geldt. Dat hebben wij aan God over te laten. En we moeten ook niet een al te zwaar programma opstellen om de andere programma's aan af te keuren. Oh nee, nee. Ik heb voor mijn eigen, als jochie en later en zo, en misschien nog wel, altijd, nou ja, dat zeg ik niet hoor, dat zeg ik niet, want dan zeg ik tegen mijn eigen, dat is je verdoemelijk ongeloof. Dat is je verdoemelijk ongeloof. Je hoeft niet mee te kop te lopen. Maar toen heb ik altijd krappe gedachten gehad. Karige gedachten. Zonder. Ja, en aan de andere kant zeg ik rustig, ik geloof het zeer zeker. Dat het Gode behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren. Maar ik kan niet verder. In mij. Die de Heer dank voor dank gegeven. Maar voor anderen zeg ik dan, oh. Als ik mensen wil praten over wie is die, als die dat zijn verlonzen, als die bekeerd mocht worden, ik heb nog nooit wat gehoord, en nee, nou, misschien is die wel. Hoe is die nou bekeerd? Ja, maar ik heb er niet veel van gehoord hoor. Ik heb er niet veel, nou, ik heb het niet gemerkt misschien. Dat hij al lang bekeerd is. Kijk, ik zeg dat expres zo. Dit levende woord, dat komt zo midden in de dood. En dat steekt vuur aan. En hoeven we geen betoog te houden dat wij verplicht zijn om God te zoeken en dat we hem anders nooit zullen vinden en dit en dat precies en zo. En tegelijkertijd te zeggen, het is maar uitwendig mensen, want alleen de uitverkorenen die zullen het beërven. En anders al ziet je leven lang, gaat toch uit met die onzin. Er is niemand die God zoekt. En er is niemand die vraagt waar is God me maken. Dat is een doodziende van onze zwaarigheid. Al zou je dan je hele leven in de kerk zitten, al zou je dan dit en dat. Het gedood beleid is wat avondman je gaat. Als je niet, het onzin. Het gaat helemaal niet om. En zo komt nou dat levende woord. Dan is het kiezen van eeuwigheid, waarin het alles te vullen, moeten, is. Dat komt nu in de tijd tot openbaring. Dus als het gaat over die vraag, hoe moet je daar nou mee aan? Kijk dan daarnaar. Of dat je wel eens in je leven, en dan belicht ik het even van de andere kant. Of dat je werkelijk in je leven de ontdekking gedaan hebt. Dat een hem beter zoekt dan ik, dan jij. Kilometers ver, honderden kilometers zoeken naar zijn baan. Kijk dan of je dat gelooft. Kijk dan ook of dat je gelooft waarachtig dat God het is die zalig maakt en die zoekende is. Als je dat nou gelooft dat je zo'n ellendige bent, zal het dan niet openbaar komen, ook in de praktijk van het leven. Niet altijd even helder of duidelijk, maar als je de Heer ziet, daarin dat je zegt, Heer, zie mijn ellende aan en mijn moeite. Heer, aanschouw het verbond van de duistere plaatsen des land zijn vol woningen van geweld. Heere, zie aan, want ik ben een zoeker van de tijdelijke dingen. Ik ben stuk en stuk wereldgelijkvormig, biddeloos en dankeloos. Maar wil me veranderen door de vernieuwing des gemoed. Zie je hoe God werkt? Maar dan vliegen bij ons de kleine eraf, begrijp je? Daar kan nou niets uitgroeien wat behagelijk wordt voor de God doen. Want daar heb je allemaal van die oprechte, echte Godzoekers. En van die echte schuldenaars. Maar die hebben hier niet. Want meneer, blijft tot aan de dood, blijft die ze achtervolgen. Zoeken terwijl die zich laat vinden. Roepen aan als die nog in de buurt is. En elke keer weer ontwaren ze. De walgelijkheid, met strikte walgelijkheid van zichzelf. En hebben ze nodig. O God, breid die vleugelen toch over me uit. Want ik ga zeker te gronden. Kijk, als je dat nou weet, dan is je niet te twijfelen of je bent een uitverkoren. Dan lijkt de spreek het op een uitverkoren. Op Jacob. Dan kun je allemaal daar niet meer huichelen. Huichelen doe je om iets te bereiken, al is het met je nederigheid. Niet te zijn wat je niet bent. Maar als het zo in je ziel ligt, dat nou de weg des geestes in je leven, dan lijkt je erg veel op en uit dat je vast bij erin bent. Want dat zijn allemaal van die akelige, stumperige mensen. Waar de vlag hoe langer hoe lager komt hangen. Maar waar de vlag van zijn genade langzaam in top gaat. Dat is het leven. Ik hoop, ja, we moeten naar huis leiden. Het is warm ook, we moeten leiden naar huis. Maar ik hoop dat we er iets van mogen meenemen in onze ziel. Want het was niet heel veel bedoeling om met een lang omhaal, maar het is erbij gekomen, omdat het opeens levendig weer voor me stond. Dan gaan we nog verder met vers 7 als de Heer ons het leven staat. Hè. En dan zie je de merk als de Heer het je laat horen en zien. Hè? Dus je zegt, oh, mensen, wat zitten we toch te kletsen allemaal. God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoet? En dan past dat niet zo goed en zo schoon in het geheel van de Godsopenbaring in het woord, dat je echt geen diepzinnige dogmatische na te slaan om eruit te komen. Want het is de Heere zijn bedoeling niet dat jij eruit komt, maar dat je binnenkomt. Amen.